Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Omdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het 24ste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen in aansluiting daarop uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Oude Testament. En wel uit het eerste boek Koningen, dan van het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 33. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 106, het derde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Koningen 12, vanaf het 20e tot en met het 33e vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het geschiedde, als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat zij heen zonden en hem in de vergadering riepen en hem over gans Israël koning maakten. Niemand volgde het huis van David dan de stam van Juda alleen. Toen Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin, 120.000 uitgelezenen, geoefend ten oorlog om tegen het huis Israëls te strijden, opdat hij het koninkrijk weder aan Rehabeam, de zoon van Salomo, bracht. Doch het woord Gods geschiedde tot Semaja, de man Gods, zeggende: zeg tot Rehabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en het overige des volks, zeggende: zo zegt de Heere, gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls, en ieder keren weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. En zij hoorden het woord des Heren en keerden weder om weg te trekken naar het woord des Heren. Jerobeam nu bouwde Sichem op, het gebergte van Ephraim, en woonde daarin en toog van daaruit en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart: nu zal het koninkrijk weder tot het huis Davids keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren. En hij zeide tot hen: het is jullieden te veel om op te gaan aan Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En hij zette de ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen van het ene tot Dan toe. En hij maakte ook een huis der hoogten en maakte priesters van de geringsten des volks die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was, en offerde op het altaar. Desgelijks deed hij te Bethel, offerende aan de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesters der hoogten die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op den 15e dag der achtste maand, ter maande welke hij uit zijn hart verdicht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op altaar rokende. Tot zover. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo is de avond in stilheid gevallen. Het mogen wij hier in uw huis samenkomen. En wij bidden u, zoals er iets van die rust en vrede in de natuur is op te merken, laat er zo de vrede Gods mogen dalen in ons hart door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, door wiens bloed ware vrede is aangebracht. Heren, wij bidden u dat het zo vanavond in ons midden mogen zijn. Hier wordt de rust. Hier wordt de vrede gesmaakt. Hier is het goed, want God is in ons midden. En dat alles onverdiend. Want wie van ons kan daar aanspraak op maken of rechten doen gelden, dat u vanavond bij ons zou zijn? Niemand, Heere. Maar daarom is het ook enkel genade. Enkel alleen om u, om uw zelfswil. En daarom smeken wij het ook. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Uw bijstand zenden. Bijstand van u, dat hebben we nodig. Als we geroepen worden om ook nu weer een gedeelte van de leer der kerk aan de gemeente voor te houden, aan de hand ook van het leerboek van de kerk. Het is een gedeelte uit uw heilige wet. En wij bidden u, geef dat we toch verstaan mogen wat u in dat tweede gebod tot ons te zeggen hebt. Wat gij niet wilt en wat gij gaarne ziet in het hart van alle mensenkinderen. En werk het dan door uw heilige geest. Dat wij ons niet zullen nederbuigen voor eigen gemaakte beelden. Maar dat we waarlijk u dienen met ons ganse hart. Uw naam ter eer. Leer het ons vanavond. En gebruik daartoe toch de prediking. En geef dat we niet onverschillig in uw huis zitten. Maar werk door uw geest die waarachtige heil begeert. Om te verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Help ons in dat luisteren, Heere. Neem alles weg wat ons kan hinderen bij dat luisteren. En u weet dat er zoveel dingen zijn. De vogelen des hemels zijn er ook vanavond door de duivel gestuurd. Om het zaad weg te pikken. Dat het niet eens de gelegenheid krijgt om ons hart aan te raken. Dat het al weg is omdat we met zoveel gedachten bezet zijn. Heere, wij bidden u. Laat het zaad ook niet vallen op steenachtige plaatsen. Dat we het wel even horen. Maar dat dat als ons moeite gaat kosten. Het al laten varen. Ook niet tussen de doornen. Dat het verstikt door de zorgvuldigheden en de moeite van het leven. Maar wij smeken u. Laat het mogen vallen in die wel toebereide aarde. Werk dat toch uit genade in ons aller hart. Laat we zo dat zaad mogen strooien. En gij, o Heilige Geest. Laat dat zaad daar vallen. Waar u het hebben wilt. En dat is uw werk. Kan een dienaar niet. Maar u wel. Sterk ons dan in de prediking. Dat onze verwachting mag zijn van u de Heer alleen. We zoeken ook uw aangezicht voor de gemeente. Die ook weer op mag komen. Ook vanavond weer in uw huis. Wij bidden u. Dat het woord zijn kracht in hun harten mogen doen. Van jongeren en ouderen. We willen u ook in het bijzonder bidden ook voor de jonge mensen die er ook vanavond weer mogen zijn in uw huis. Geef toch dat ze ook verstaan mogen wat u tot hen zegt. Wat het ook voor hen betekent in hun leven, heel concreet. Dat tweede gebod. Heere, maar dat geldt ons allemaal. Onderwijs ons toch. De rijke betekenis van deze geboden en laat ons zien hoe heilzaam het is om in de geboden des Heren te wandelen. Maar we zullen dat nooit kunnen, Heer, in eigen kracht. Want dan wordt het een wettische godsdienst. En dan gaan we daarop steunen en leunen. En menen met deze heiligheidskrukken wel de berg des Heren te kunnen beklimmen. Dan menen wij dat het de sporten zijn van de ladder die ons ten hemel doen brengen. Heere, maar dan hebt u daar een afkeer van. Maar het gaat er nu over. Of dat u uit een hartelijke liefde, door u gewerkt, naar uw geboden begeren te wandelen. Maar dan moeten we zeggen in alle gebrekken met alle tekort. En dat brengt ons steeds weer in het dal van ootmoed. Om het van u te begeren. van u de krachten te ontvangen, van u de wijsheid, de liefde, te wandelen in uw wegen, waar toch u ons hart toe geneigd hebt. Daarom blijft het steeds, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Wil zo bij ons blijven. Gedenk ons ook met onze gezinnen, de vaders of de moeders die oppassen bij de kinderen, dat het ook goed mogen zijn, dat we zo met onze kinderen ook op de zondagavond samen mogen zijn rondom dat woord van u, als onze kinderen voorlezen, de kinderbijbel, daaruit vertellen. Zegent u dat dan ook. Ze samen met onze kinderen mogen zingen en bidden. Wilt u die opvoeding zegenen? En wil ook rijk werken in de harten van onze jonge kinderen. En geef dat we als vader en moeder gebruikt mogen worden. Als uw handen onze kinderen te leiden tot u. Wees ook met hen waar zorgen zijn. Zorgen om hun kinderen. Die andere wegen gaan. Zorgen om kinderen waar zoveel verdriet om kan zijn. Dat we het dan maar van u mogen blijven verwachten. Gedenk ook de gezinnen waar zorgen zijn om het huwelijk. Tussen man en vrouw. Dat we dat ook bij u mogen brengen. Wilt u ook zijn daar waar verdriet is. Omdat geliefden ons ontvallen zijn. Zijn ouders, kinderen, broers of zusters. Heer, u weet van de lege plaatsen. Sterk ons daarin. En doe ons hoofd opheffen om het van u te blijven verwachten. Wees met hen die te maken krijgen met psychische noden. Die soms zo neergebogen kunnen worden door de moeite van het leven. Die zichzelf daar niet uit op kunnen heffen. Hef gij hun hoofden omhoog. En doe gij hun uw gunst aanschouwen. Dat ze in al de duisternis soms van het leven dat licht van uw woord mogen zien. Zo willen wij u ook samen bidden voor het werk van de zending wereldwijd. Breid uw koninkrijk uit. Gedenk ze. Denk er ook aan de familie Visser, aan de familie Wessels. Maar zoveel banden zijn ook vanuit de gemeente. Familie Born, mogen ze allemaal aan u opdragen. En in hen ook al andere zendingswerkers. Dat uw koninkrijk komen. Dat dat verlangen ons aan het gebed, aan de troon der genade, keer op keer mag brengen. We willen ook gedenken aan het werk van evangelisatie. We denken ook aan onze eigen evangelisatiecommissie die zich weer voorbereidt om over 14 dagen, de zaterdag, wanneer gij in het graf gelegd zijt, stille zaterdag. Als we dat gedenken, mensen van dat evangelie de hoogte willen brengen, dat gij daar een rust verworven hebt, dat het waar wordt, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Laat die boodschap mogen klinken, ook in Middelharnis, ook in de huisgezinnen, waar men niet meer naar uw huis gaat. Zegen dan ook het werk van de evangelisatiecommissie en laten we ook in die zin onze taak mogen verstaan, dat we hier ook mogen zijn om mee te delen aan anderen die het woord niet meer horen. Gedenk ook aan allen die het woord mogen verkondigen in de gevangenis. Heer, dit is zo belangrijk. Juist voor mensen die uitgestoten zijn en opgesloten zijn. Dat er ook daar straal van het evangelie door die dikke deuren van de gevangenis heen mag gaan. En ook gevangenen bereiken mag. Denk ook het werk wat gedaan wordt in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen, in verzorgingsinstellingen, waar u ook uw dienaren hebt om daar het woord te verkondigen. Wees ook allen die daar mogen werken, geef ze liefde. We denken ook aan ons onderwijs. We willen ook dat hartelijk aan u opdragen, de meesters en de juffrouws. We willen ook geven dat zij het mogen ervaren, dat u krachten geeft om te vertellen, om het voor te leven, de docenten, dat ze levende richtingwijzers mogen zijn. En onze jonge mensen heen mogen wijzen naar die fontein des levens. Gedenk ook onze overheid, ons kabinet, ons vorstenhuis, Draag ons hartelijk aan u, de Heer, op. Gedenk ook uw volk Israël, ook in alle spanningen, ook in de verhoudingen met Amerika. Heer, laat het goed mogen zijn, maar dat ze toch niet van die bondgenoot verwachten. Maar dat Israël nog eens de handen op mag heffen. Tot u, o Heer Jezus Christus, de ware vredevorst, wordt van u alleen te verwachten. Gedenk wereldwijd uw volk dat de Messias mag beleiden. Ik wil ook nog eens samenbrengen waar ze horen, het land der belofte. Omdat ook gans Israël nog eens zalig mag worden. Dat we daar naar uit mogen zien. Wil gij dat zelf werken? Zo zoeken wij u, o grote koning. Wordt vanavond van u de Heer alleen te verwachten. Verdiend hebben we het niet. Als we terugzien op de week die achter ons ligt. Laat het dan maar in ons hart leven. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Gena, o God, gena, om Christus wil. Amen. Gemeente, vanavond is aan de beurt van behandeling zondag 35. Die handelt over het tweede gebod. Misschien is het dan wel goed om eerst met elkaar dat tweede gebod, dat nogal uitvoerig is, om dat eerst maar even met elkaar te lezen. Laten we eerst maar samen het tweede gebod lezen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gemeente, laat het dan vanavond onze vraag mogen zijn. Heere, wat betekent dat tweede gebod nou voor mij, heel persoonlijk in mijn leven? En laten we dan luisteren wat onze catechismus als uitleg van dat tweede gebod geeft in zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover de uitleg van onze Heidelberger catechismus van het tweede gebod. We willen bij dit gebod schrijven de ware dienst des Heren. En die bestaat in twee dingen. Door geen beeld te maken en in de tweede plaats door een beeld te zijn. De ware dienst des Heren, door geen beeld te maken en in de tweede plaats door een beeld te zijn. Doch eerst gaan wij zingen. En wel uit Psalm 97 en daarvan het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Want Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 97, het vierde en het zevende vers. haar zeerengen zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 103:9 vers na het amen van de preek. Het tweede gebod bepaalt ons bij de ware dienst van de Heere. En die bestaat uit twee dingen, om het zo heel eenvoudig te zeggen. Geen beeld te maken en een beeld te zijn. Geliefde gemeente, de vorige keer mochten wij een begin maken met de behandeling van de 10 geboden. En toen hebben we stilgestaan bij het eerste gebod. Het eerste gebod dat ons bepaalt dat de Heere van ons vraagt om geen goden nevens hem te dienen, maar hem alleen te dienen. En dat woord dienen van de Heere, dat is als het ware samen te vatten in dat ene woord. Vertrouwen. Je helemaal aan hem alleen overgeven. Van alles afzien. En alleen op hem bouwen. Wat is dat een ontzaglijke les voor Gods kind. Die telkens weer geleerd moet worden. Om aan alles te sterven. En het alleen van de Heere te verwachten. Is dat nou ook uw beoefening geweest in de achterliggende tijd? Elke keer weer als u zondagmorgen dat eerste gebod hoorde lezen. Heere, leer mij toch alles van u te verwachten. Leer mij daarin toch u te eren. Om nou nevens u niets op de aarde, nog op de hemel te lusten. Maar het alleen, alleen van u te verwachten. We mogen nu verder gaan met het tweede gebod. Leerde het eerste gebod ons alleen God te dienen. Het tweede gebod leert ons hoe wij de Heere dienen moeten. Het eerste gebod wijst ons om de Heer alleen te dienen en nevens hem geen afgoden te hebben. In het tweede gebod wordt ons gewezen dat wij de Heer niet moeten dienen op onze eigen wijze, naar onze eigen inzichten. Maar alleen hem dienen zoals hij dat in zijn woord heeft aangegeven. Als dit als het ware kort zou willen samenvatten, dan wijst het eerste gebod ons naar de ware God en het tweede gebod wijst ons naar de ware godsdienst. Het eerste gebod dus naar de ware God, hem alleen te dienen. En het tweede gebod wijst ons naar de ware godsdienst, hoe wij die God dan hebben te dienen. En gemeente, wat heeft het volk van Israël toch op velerlei wijzen en op velerlei tijden en op velerlei manieren dat tweede gebod van de Heer in het bijzonder overtreden. En daarom hebben we dat gedeelte ook gelezen uit de Heilige Schrift, dat ons daar heel indringend bij bepaalt. We weten het allemaal, dat rijk onder David en Salomo het is gescheurd vanwege de zonden van Salomo. Het is gescheurd. En Jerobeam, naar Gods wil, wordt de koning over het 10-stammenrijk. En Rehabeam, hij blijft koning over Juda en Benjamin. Maar die Jerobeam, die wordt door vrees aangevallen. En welke vrees bevat hem dan? Wel deze. Dat het volk van Israël dat zo gewend was om jaarlijks op de dag van de grote feesten naar Jeruzalem te gaan, dat ze die gewoonte naar Gods woord blijven volgen. En hij vreest als mijn volk nou naar Jeruzalem gaat en daar weer de koning Rehabeam ontmoet, dat ze beginnen te twijfelen en zeggen, doen wij er wel goed aan om zo gescheiden op te trekken? Laten wij toch maar weer terugkeren naar het huis van David. En de God van David. En hij denkt, als ze dat gaan overwegen, dan kon het wel eens het einde zijn van mijn koningschap. En daarom bedacht hij een raad. Hij denkt, als ik nou zelf eens 2 tempeltjes maak. En bij die tempeltjes zet ik dan 2 gouden kalveren neer. En ik organiseer offerfeesten en ik stel zelf levieten aan. Wie weet dat het volk zegt, nou ja, laten wij dan maar hier blijven. Hoeven we ook niet zo'n grote reis meer te maken. Ja, zegt hij, ik zal het ze makkelijk maken. 1 in het noorden van mijn rijk en 1 in het zuiden. Ach, dan zullen ze wel heel spoedig Jeruzalem vergeten. Ja, laat ik dat doen. En zo bedenkt hij zelf een godsdienst om God te dienen. Want hij wil niet van Israëls God afwijken. Nee, hij wil de Heere wel blijven dienen. En dat zegt hij dan ook. Als hij die tempeltjes gemaakt heeft en daar die gouden kalveren heeft neergezet, wat zegt hij dan? Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Hij wil zeggen, kijk, die gouden kalveren, dat zijn afbeeldingen van de God van Israël. Die God die ons uit Egypte heeft verlost. Wij gaan geen andere God dienen. En daar hoef je niet bang voor te zijn, Israël. Wij blijven de levende God van Israël dienen. Maar, dat zegt hij er niet bij. We gaan het nu wel op een andere manier doen. We gaan het wel doen zoals ik denk dat het moet. Wat een verschrikkelijke zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beelden maken om mij daardoor te dienen. En het blijft ook een repeterende zonde, want het staat telkens weer aangegeven van een opvolgende koning. Dat hij Israël zondigen deed, gelijk Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël zondigen deed. Maar dat niet alleen. Deze zonden tegen het tweede gebod heeft vaak tot gevolg dat we ook gaan zondigen tegen het eerste gebod. Want wat zien wij al heel spoedig? Wel dat Achab niet alleen gesneden beelden gaat maken, maar door zijn huwelijk met Izebel ook de afgoden gaat dienen. Het is maar zo'n kleine stap om je voor een afgodsbeeld te gaan neerbuigen. Als je toch al gewend bent om voor een gouden kalf te buigen, dan is die stap al niet zo groot meer. En zo zien wij dat de ene zonde zo gemakkelijk de andere zonden baart. En daarom is het vanavond zo belangrijk, gemeente, dat we goed nadenken en vragen, Heere, wat betekent voor mij dat tweede gebod in mijn persoonlijke leven? Heere, wilt u er mij ook voor bewaren dat ik niet als Jerobeam u ga dienen zoals mijn eigen hart dat ingeeft? En jonge mensen, dat bedoelen wij. Als we het hebben over eigenwillige godsdienst, dan denk je, ja, wat bedoelt de dominee daarmee? Ik hoor dat woord wel meer uitspreken. Wat bedoelt u daar dan mee? Wel, dan is dat een godsdienst waarmee je God, de God van de Bijbel, wil dienen, maar op de manier zoals jij dat zelf bedacht hebt. Dat op je eigen manier, naar je eigen wil. En daar heb je dat woord, eigenwillige godsdienst. En als je daar eenmaal aan begint, dan is de stap om afgoden te dienen nog maar een hele kleine stap. En als wij nou vanavond dat tweede gebod samen willen vatten en dat nooit meer vergeten, dan bestaat het dus daarin dat wij geen beeld maken en een beeld zullen zijn. Laten we dan eerst die eerste gedachten wat nader mogen uitwerken. Geen beeld maken van de levende God en ons daarvoor buigen. Dat is het wat de Heere zijn volk Israël voorhoudt. Hij zegt tegen dat volk, ik wil niet dat jullie net als dat de omliggende landen dat doen, een beeld van mij maken. Ik wil niet door jullie afgebeeld worden, hoe mooi dat beeld ook is en hoe kostbaar dat beeld ook is. Al is het van het zuiverste goud. Ik wil niet dat jullie dat gaan doen en je daarvoor neerbuigen. Maar waarom wil de Heere dat niet? Waarom verfoeit hij dat? En waarom laat hij dat zo ruim en breed en diep formuleren in het tweede gebod, dat hij dat nu niet wil? Nou, gemeente, daar zijn twee redenen voor. Wel, in de eerste plaats moeten wij ons goed bewust zijn, welke gedachten zat er nou achter bij de mensen om een beeld van hun God te maken die zij aanbidden. Wel, gemeente, wanneer wij een beeld maken van een God die wij aanbidden willen, dan zit daar de gedachte achter, de hoogmoedige gedachte, dat wij die God dan uit de hemel als het ware naar beneden kunnen halen en dat wij als het ware over die God kunnen beschikken. Want let u maar eens op. Als het gaat in het Oude Testament over dat gouden kalf, dat eerste gouden kalf dat de Aaron gemaakt heeft. Wat is dan de eerste directe aanleiding om dat beeld te gaan maken? Wel dit. Mozes is weg. Mozes, dat was de middelaar tussen God en het volk. En nou Mozes weg is, zeggen ze, ja, waar is God nu? God moet bij ons zijn. Laten wij daarom God in een beeld gieten, zodat zijn aanwezigheid er is. Zodat we het zeker weten dat hij bij ons is. Want kijk maar, zijn beeld staat er. En zo weten wij het, dat hij ook bij ons is. Zo wil men dus over Gods aanwezigheid beschikken. Hem naar beneden halen, letterlijk, maar ook over hem beschikken. Hij moet bij ons zijn en hij moet voor ons zorgen en hij moet ons bewaren. Je ziet diezelfde gedachten ook ontstaan bij het volk Israël en bij monden van Hofni en Pinaas. Als daar de strijd geleverd moet worden tegen de Filistijnen en ze vrezen, dan willen ze God dwingen dat hij met hen meegaat. En hoe doen ze dat? Wel door de ark mee te nemen. Hoewel de ark niet in de eerste plaats een beeld van God is, was het wel een teken van Gods aanwezigheid bij zijn volk. En als we dat teken van zijn aanwezigheid nou meenemen, dan kunnen wij als het ware God zelf meenemen en moet God voor ons strijden. En zo wil een mens in zijn dwaze hoogmoed, door een afbeelding te maken van zijn God, over die God beschikken. En zo zeggen Hofni en Pinaas het ook. Opdat zij de ark ons verlossen van de hand onze vijanden, God dwingen te doen wat wij willen. Dat is de gedachte die erachter zit, wanneer je een afgod maakt. Dan wordt hij als het ware aan jou onderworpen. En gemeente, leeft dat niet heel diep in onze gedachten? Is dat eigenlijk ook niet ons heimelijk begeren dat wij over God kunnen beschikken en dat hij doet wat wij zo graag willen dat hij voor ons zal doen? Dan denk ik heel eenvoudig aan wat Hitler deed. Wat deed Hitler? Wel, toen hij de uniformen ontwierp voor zijn soldaten, wat liet hij op die koppel graveren, die riem die ze om hun middel hadden? God mit uns. Dat is nou de overtreding van het tweede gebod. Wij gaan oorlog voeren en God moet ons de overwinning geven. En zo doen wij het ook ten diepste. Wij nemen dit ons voor en we willen dat. En God moet het ons doen gelukken. En zo denken wij. Terwijl we misschien dan geen letterlijk beeld maken. Maar willen wij wel met diezelfde gedachten als de beeldenmakers, over God beschikken en hem dwingen te doen wat wij zo graag willen dat er in ons leven gebeurt. En dat moeten we nu afleren, gemeente. Want dat zit diep in ons hart. Die beeldendienst. God willen dwingen om te doen wat ik zo graag wil. En daarom moet het radicaal veranderen in mijn leven. Dat ik door genade leer vertrouwen op God. Dat ik door genade leer hem te volgen. Hem niet meer iets voor te schrijven, maar achter hem aan te komen. In kinderlijk vertrouwen op hem. Die God die in het eerste gebod mij geleerd heeft om alleen op hem te vertrouwen. En als ik nou dat door genade mag beoefenen, heb ik ook geen behoefte meer om een beeld van hem te maken. En dat kan ook zo leven in het hart van Gods kinderen. Ik denk aan Maria Magdalena. Wat wilde ze toch zo graag nog? Een tastbare Jezus vasthouden. En hoe kwam dat toch? Wel omdat ze nog niet geleerd had. Wat ook Thomas leren moet. Zalig die niet gezien hebben. En nochtans geloven. We willen zo graag iets tastbaars hebben van God. Iets zichtbaars hebben. Waar we ons vertrouwen op kunnen stellen. Nee, zegt de Heere. Vertrouw nou op mijn woord. Op dat woord alleen. Laat je daarop zakken en zinken. Voor tijd en eeuwigheid. Dan heb je geen behoefte meer aan een beeld van God. In die zin dat je hem dwingen wilt om te doen wat jij zo graag wil. Maar dan wordt het door genade zo heel anders. Als je dat woord mag geloven, dat woord waarin God zegt, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Wat wordt dan door genade de belijdenis? Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Daar ligt nou het geheim. Geloof in de almacht Gods, het is zo groot. Maar het is rijker en heerlijker. Als je op mag klimmen door het geloof. Hij zal het ook doen. Als een getrouw vader. Zou mijn lieve vader het mij ooit aan iets doen ontbreken? Als dat waar wordt gemeend. Dan kun je met dit woord leven en sterven. De tweede reden waarom de Heer niet wil dat er een beeld van hem gemaakt is. Omdat wij door middel van zo'n beeld zo gemakkelijk menselijk gaan denken over God. Want God, hij is immers niet te vangen in een beeld. Wanneer wij hem willen vangen en afbeelden in een beeld, dan halen wij hem naar beneden en proberen wij hem te vangen in onze menselijke voorstellingen. Dan gaan wij God afbeelden en denken dat wij daarmee weten wie God is. Wat een dwaze onderneming om God door een menselijk beeld te kunnen afbeelden. Als je daarover nadenkt, dan voel je wat een gruwelijke majesteitsschennis dat is van God. Dat je meent God te kunnen vangen in een beeld en kunnen zeggen, ja, dit betekent God. Dit is iets wat van God iets doet oplichten. Wat een dwaasheid. Dat de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Alwijze God ooit te vatten zou zijn in een menselijk beeld. Dat een menselijke geest ooit in staat zou zijn om iets af te beelden van God. Die een allervolmaakste geest is, bij wie niemand te vergelijken is. Zo zegt ook de Heere. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, dien ik gelijk ben, zegt de Heilige. Wanneer wij maar pogen om God in een beeld weer te geven, dan doen wij op een gruwelijke wijze tekort aan die alomtegenwoordigheid van Hem, aan zijn eeuwigheid, aan zijn almacht, aan zijn alwetendheid. Gemeente, daar ligt een tweede les voor ons in. Want wij denken soms dat wij weten wie God is vanuit onze eigen denken. En wat hebben wij dan voor een gedachte van God? Wel, dan denken wij soms aan God zonder recht. En dan krijgen wij een beeld van God die toegefelijk is, die goedig is, die de zonden door de vingers ziet. Anderen maken zich een beeld van God als een God zonder liefde. Dan hebben zij harde gedachten van God. Dan zien zij God als een brute God, hardvochtig en die oneerlijk is. Weer andere mensen maken een beeld van God. Dat hij een God is zonder handen. Een machteloze God die het lijden in deze wereld niet kan voorkomen. Die de mensen niet uit hun ellende kan verlossen. Die er ook niets aan kan doen wat er allemaal in de wereld gebeurt. Weer andere mensen maken een beeld van God als een God zonder ogen. Een God die de zonde niet ziet, die blind is voor onze overtredingen en ze daarom niet zal straffen. Gemeente, hoe dwaas zijn wij als wij vanuit ons eigen denken een beeld willen maken van God en zeggen: zo is God en zo handelt God. God heeft daar zo tegen gewaarschuwd. Als hij in Psalm 50 zegt: deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent ten enenmale dat ik ben gelijk gij. God zegt: wat een dwaasheid is dat, dat je op een menselijke manier over mij denkt. Laat ik eens een voorbeeld noemen uit de Heilige Schrift van zo iemand. Die daar geen besef van heeft wie ten diepste God is. En dan denk ik aan Saul. Saul die van de Heere de opdracht gekregen heeft om de Amalekieten uit te roeien. En er niet één van te laten leven. En wat denkt Saul? Ja, maar dat moet ik toch wel op een eigen manier invullen. En dat kan zomaar niet. En ik neem de koning mee. En ik neem de beste runderen mee. En hij meent dat God wel een God is waarmee valt te marchanderen. Dwaze Saul. Het kost hem zijn koningschap. Saul denkt aan God als een God, die hoef je niet volkomen te gehoorzamen. En zo denken wij er toch ook zo vaak over. Als het gaat over Gods wet, ja, maar zo nauw moet je het allemaal niet nemen. En dit kan er nog wel mee door. En dat kan ook nog wel. Ja, ja, omdat wij God interpreteren vanuit ons vlees. En zo zit ons hart vol van die beeldendienst. En dat is de oorzaak van onze eigenwillige godsdienst. Omdat we het rechte beeld van God kwijt zijn geraakt. En daar ligt de oorsprong van onze eigenwillige godsdienst. Dat we de rechte kennis van God missen. En daarom hebben we het nodig, gemeente. En dat het tweede gebod ons daar vandaag bij mag brengen. Heere, dat ik uw recht mag kennen. En hoe kunnen wij dan God kennen? Die toch een allervolmaakste geest is. Die in de hemelen woont. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Hoe kunnen wij die God kennen? Die van zichzelf zegt dat hij een verterend vuur is. En dat er niemand is die God kan zien en leven. Hoe kan ik dan toch die God kennen? En hoe kan ik hem dan toch recht dienen? Wel, gemeente, dat kan. Dat kan door de Heer Jezus Christus. Door de kennis van zijn Zoon. En zo zegt ook Paulus het in Colossense 1, het 15e vers. Als hij over Christus spreekt, dan zegt hij die het beeld is des onzienlijke Gods. De eerstgeborene aller creaturen. In Christus krijgen wij een beeld van God te zien. In Christus zien wij wie God is. En zo gaat de Heer Jezus dat ook ons verklaren. Als hij in het evangelie zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Willen wij weten wie God is, dan moeten wij de Heer Jezus kennen, hem zien. Het oog van een sterfelijk mens kan God niet zien. Nooit heeft een oud-testamentische gelovige God gezien en kunnen leven. Want de Heere zegt het tegen Mozes, gij kunt mijn aangezicht niet zien, want niemand zal mij zien en leven. Maar door Christus Jezus kunnen wij God de Vader leren kennen. Want als dan Filippus het vraagt aan de Heer Jezus, toon ons de Vader. Dan zegt de Heer Jezus, die mij gezien heeft, Filippus, die heeft de Vader gezien. Wel. Door de mens geworden Christus op aarde heeft de Heere zichzelf geopenbaard. En heeft Hij, door zijn Zoon naar deze wereld te zenden, aan onze zwakke zielen nu geopenbaard, wat wij kunnen bevatten van de volmaaktheden des Vaders. De Heer Jezus heeft in zijn woorden, in zijn daden, in zijn leven en in zijn sterven iets doen zien wie God de Heere is. Hij heeft in zijn leven ons getoond dat God de Vader, in zijn volmaakte wijsheid, in zijn almachtige kracht, in zijn onuitsprekelijke liefde gekomen is. Wanneer wij de Heer Jezus dus zien, geliefde gemeente, dan zien wij iets van de liefde van de Vader. Want Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een wereld verloren in schuld verlost zou worden. Wanneer wij de Heer Jezus zien, dan zien wij de wijsheid van de Vader schitteren. Want wie heeft ooit zo'n heerlijk raadsplan bedacht, waardoor verloren mensen weer zalig konden worden? Dat kon alleen de alwijze God bedenken. Als wij Christus zien hangen aan het kruis, dan zien wij daar de rechtvaardigheid van God, die de zonde niet ongestraft laat. Als wij Christus gang door de aarde zien, dan zien wij de heiligheid van God, de zondeloosheid van God. Wanneer wij aan het kruis komen, zien wij daar schitteren de liefde van God. Want Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde toe. Als wij Christus zien, mogen wij God in het hart zien. Dan zien wij God in het hart, dat is een hart dat klopt van ontferming voor verloren mensenkinderen. Dat openbaart ons Christus. Wanneer wij Hem zien, zien wij de Vader in het hart. Tweede gebod, onze eerste gedachte, mag ik het samenvatten. God verbiedt ons een beeld van Hem te maken, omdat dat niet mag Want hij is de waarachtige, de soevereine, de onafhankelijke, over wie wij nooit mogen beschikken door een beeld van hem te maken. In de tweede plaats, het kan ook niet, omdat hij de alomtegenwoordige, de almachtige, de eeuwige is, die wij nimmer in onze handen kunnen krijgen en formeren in de vorm van een beeld. Maar tenslotte, gemeente, het hoeft ook niet een beeld van God te maken, omdat wij in Christus het allervolmaakste beeld van God hebben. Omdat Christus ons toont op de allereerlijkste wijze wie God is. En daarom, gij zult u geen gesneden beeld maken. Gemeente, als dat dan zo door de Heere radicaal wordt afgewezen, dan zien wij toch dat onze catechismus ons nog even wil wijzen op de praktijk zoals ze die in die dagen zagen in Rome. En dat is niet een hoogmoedig afwijzen van de beeldendienst in Rome, maar het is een nauwkeurig willen luisteren naar wat de Heere zegt. Een eerlijk wegen van de dingen. Je proeft er ook wel begrip in, om het zo te mogen zeggen dat Rome als het ware die beelden heeft. Maar mag het, ook al is het te begrijpen. Want wat is het motief van de Rome om beelden te maken? Luister maar. Kunnen wij de mensen niet onderwijzen in het woord met beelden als boeken der leken? Daarin voel je als het ware, ja, het is toch eigenlijk wel te begrijpen dat Rome beelden heeft. Want in die dagen waren er toch heel wat mensen die niet konden lezen in de Bijbel. En als ze nou de Bijbel niet kunnen lezen, hoe weten ze dan de geheimen van dat woord? Laten wij het dan afbeelden. Laten wij dan beelden maken van God en van de heiligen. En laten wij ze dan door die heiligen onderwijzen in de dingen van Gods koninkrijk. Dat kun je toch eigenlijk wel begrijpen. En dan voel je ineens hoe actueel die dingen zijn. Want ook wij leven in een beeldcultuur. Wie van onze jonge mensen neemt er nou nog een dik boek om dat eens te goed te gaan lezen? Nee hoor, daar hebben we geen zin in. En wij zelf? Kijk eens naar de boeken die verschijnen. Dunne boeken. Veel wit. Veel plaatjes. Want lezen, ach, dat past niet meer zo bij deze tijd. Laten wij liever de dingen bekijken, dat gaat veel gemakkelijker. Aanschouwelijk onderwijs. En zo moet eigenlijk ook het evangelie niet meer gepredikt worden. Maar laten wij een film maken van het leven van de Heer Jezus. Dan kunnen wij de wereld daarmee bereiken. Nee, geen preken meer in de kerk. Maar laten wij via gospelopera's het evangelie aan mensen duidelijk maken. Dat slaat toch veel meer aan. Dat trek je toch mensen mee. Deze vraag is dus hoogst actueel. Hoe moeten wij de moderne mens bereiken die niet meer lezen wil in deze beeldcultuur? Zou het dan toch niet goed zijn? Was het dan toch niet goed wat Rome deed? Die stonden voor dezelfde opgave als wij nu tegenwoordig. Wel, als wij over die vraag nadenken, laten we dan allereerst luisteren waar het hier eigenlijk ten diepste over gaat. Wel dit, wat apostel Paulus zegt. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Daar legt Paulus de kloof bloot. Die zit hem niet in lezen, die zit hem niet in het kijken, maar die zit hier in mijn hart. Waarom begrijp ik de boodschap van het evangelie niet? Omdat dat een verborgen boodschap is voor mijn hart dat vol van zonden is. De natuurlijke mens begrijpt de dingen die des Heeren God zijn niet. Want ik heb nodig verlichte ogen. Ik heb nodig een verlicht verstand om de dingen van Gods woord te gebruiken. Daar gaat het om. En wat heeft God nou gezegd? Hoe wil hij nou in dat hart doordringen? Dat die dingen van het evangelie niet begrijpt. Dat het evangelie voor een dwaasheid houdt. Van de gekruisigde, de zoon die mens werd. En die zich liet kruisigen. Dat dwaze evangelie, dat tegen het verstand zo radicaal ingaat. Hoe wil God dat nou bij mensen brengen? In hun hart. Wel, God heeft van eeuwigheid bepaald en dat in zijn woord neergelegd. Ik wil dat, maar door één ding. En dat is de levende verkondiging van het evangelie. Dan niet door toneel, niet door drama, niet door dans. Nee. Want ook de Heer Jezus wist in zijn dagen daarvan. Paulus heeft het gezien in zijn dagen. En ik lees nergens dat God zijn zegen daaraan verbindt. Maar hij zegt dat hij door de dwaasheid der prediking zalig wil maken. En zo heeft God ook al door de eeuwen heen miljoenen zondaren willen trekken onder de verkondiging van dat evangelie. En daarom zegt de apostel tegen Timotheus: predik het woord, predik dat evangelie, predik het wat voor de mensen een dwaasheid is. Dat God door de mond van mensenkinderen de stem wil zijn van hem die het roept, komt tot mij. En zo wil de Heere zondaren trekken. En hij heeft het gezegd, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Er is geen andere weg. God wil geen andere weg. God heeft de tijden overzien. God wist ook dat wij vandaag in een beeldcultuur leefden. En toch heeft hij gezegd: ik wil dat mijn woord verkondigd wordt. Ga uit in de heggen en de steggen. Predik het evangelie aan alle creaturen. En zo wil de Heer het. En niet door beelden, niet door films. Of op welke wijze dan ook, maar eenvoudig door het gesproken woord, door de levende verkondiging. En zo bouwt hij zijn kerk al de eeuwen door. Met onze tweede gedachte brengt ons bij een beeld te zijn. De Heer zegt, ik wil niet dat je van mij een beeld maakt. Maar ik wil dat je van mij een beeld bent. Ik wil dat je mijn beeld vertoont. Ik wil dat je een beelddrager van mij bent. En gemeente, als we deze woorden gebruiken, dan zijn we als vanzelf terug waar. Wel hoor ik een catechizant zeggen. Dan zijn we terug in het paradijs. Ja, daar horen we voor het eerst spreken over het beeld Gods. Luister maar naar Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. God heeft Adam en Eva geformeerd naar zijn beeld. Hij stond in een bijzondere relatie, de Heere, met de schepselen die uit zijn hand waren voortgekomen. Ja, Adam wordt zelfs genoemd de zoon van God. De mensen, ze waren Gods vertegenwoordigers op aarde, zo zou je het mogen zeggen. Wat een innige verhouding was er tussen God en zijn beelddragers. Wat betekent dat? Dat wij het beeld van God zijn. Wel had ik dat met een paar voorbeelden mogen duidelijk maken. Als de Heer Jezus een strikvraag gesteld wordt, dan zegt hij, breng mij eens een munt. Dan moeten ze me munt brengen. En dan zegt de Heer, kijk eens, Wiens afbeelding is dat? En hij zegt, dat is van de keizer. Wat zegt de Heer dan? Geef dan de keizer dat des keizers is. En zo betekent allereerst dat wanneer wij beelddragers van God zijn, wij God toebehoren. Dat wij zijn eigendom zijn en dat hij daarom recht erop heeft dat wij hem dienen en wandelen in zijn wegen. Dat wij door hem gestempeld zijn als zijn eigendom. Zo heeft God de mens geschapen. Laat ik een ander beeld gebruiken om dat beeld Gods duidelijk te maken. Wel, toen God Adam en Eva geschapen had, waren Adam en Eva als het ware een spiegel voor God. Wanneer God naar Adam en Eva keek, dan zag hij in Adam en Eva iets terug van zijn eigen beeld. God zag iets van zichzelf terug in Adam en Eva. En wat zag hij dan? Wel, hij zag een aantal eigenschappen van zichzelf terug in Adam en Eva. En zo hebben wij dat vroeger geleerd op de catechisatie, dat wij geschapen zijn in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat betekende dat wij naar het beeld Gods geschapen waren, dat God in ons gelegd had, ware kennis. Dat wil zeggen dat wij omgangskennis hadden met de Here. Iemand kennen betekent toch met hem omgaan. Wij gingen met God om als met een vriend. In de tweede plaats, als wij geschapen zijn in ware gerechtigheid, dan wil dat zeggen dat wij geheel overeenkomstig Gods wil leefden. Daar waren geen zonden in ons leven. Wij waren geheel eens met God. Zoals God wilde dat wij leefden, zo leefden wij zoals Hij leefde, zonder zonden. En als wij geschapen zijn naar het beeld Gods in ware heiligheid, dan wil dat zeggen dat er in het hart van een mens een volmaakt verlangen was om tot Gods eer te leven, om heel zijn leven in Gods dienst te besteden, dat we God beminden en lief hadden boven alles. Om het op een andere manier nog duidelijk te maken. Naar het beeld Gods geschapen zijn, dat wil zeggen dat wij door God geschapen zijn als profeet, priester en koning. Dat wij geschapen zijn als profeet, dat wil zeggen dat wij er waren om met onze mond Gods lof en eer te verkondigen. Dat wij priesters waren, dat wil zeggen dat wij van God een lichaam gehad hebben waarmede wij ons aan hem konden wijden, ons geheel aan hem konden opofferen en leven tot zijn eer. Of wij koningen zijn, wil zeggen dat wij in hem de kracht en de macht ontvingen om heerschappij te hebben over al de werken van Gods handen. En zo waren wij geschapen naar Gods beeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Als profeet, priester en koning. Geheel leven tot zijn eer. Maar dat beeld van God, dat zijn wij kwijtgeraakt. Van Gods lovers zijn wij leugenprofeten geworden. Van priesters zijn wij afgodendienaren geworden. Van onderkoningen zijn wij slaven van de zonden geworden. Dat is de aangrijpende van het tweede gebod. Dat wij dat beeld van God kwijt zijn. Maar dat hij dat wel van ons vraagt om tot zijn eer te leven. Heer, ik ben dat beeld van u kwijtgeraakt, waarin ik geschapen ben tot uw eer. En u vraagt u in het tweede, dat ik leef tot uw eer. Dat ik uw beeld vertoon hier op aarde. Bunyan schrijft heel aangrijpend in de Heilige Oorlog over de toestand waarin mensziel terechtgekomen is door de diepe val. Als dan de generaals van El Shaddai zijn uitgezonden om naar stad mensziel te gaan om haar toestand te bekijken en tijding terug te brengen aan de koning, dan lezen wij dat ze schrikken van de ellendige toestand waarin de stad zich bevindt. De generaals zijn bedroefd. En ze hebben hartelijk medelijden met de stad. Ze klagen over de stad mensenziel, omdat hij is onder de heerschappij van Diabolus, die het op haar ondergang heeft gemunt. Gemeente, zo is het nodig. Dat als het tweede gebod ons gepredikt wordt. En de Heere daar ons van vraagt om zijn beeld te vertonen. Dat wij vanavond erachter komen. Heere, u mag dat naar recht vragen, maar ik vertoon uw beeld niet meer. Mijn toestand is een gans hopeloze toestand. Heere, niets in mij is er meer dat uw beeld vertoont. Ik ben het geheel en al verloren. Dat zo het tweede gebod ons als een tuchtmeester uitdrijft, naar wie? Wel naar hem die gekomen is, de Heer Jezus Christus, om dat gevallen beeld Gods weer te herstellen in een verloren mensenkind. Hij kwam als die volmaakte profeet, priester en koning. Om leugenprofeten, om afgodendienaars en slaven der zonden weer te herstellen in het ambt waar ze uitgevallen zijn. Geliefde gemeente, dat is nou het wonder. Dat als de Heer in het tweede gebod van ons vraagt om hem nou op een ware wijze te dienen, zoals zijn woord dat aangeeft, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, wij dat nu niet meer kunnen, maar dat we dat nu alleen kunnen door Christus. Want dat is de diepe inhoud van dat woord, van degene die Christus volgen in handelingen. Daar worden voor het eerst de volgelingen van Christus christenen genoemd. En weet u wat dat woord eigenlijk ten diepste betekent, christenen? Dat betekent kleine Christus. Dat wil dus zeggen dat christenen iets laten zien van het beeld van Christus. Iets vertonen in hun leven wie Christus is. En dat is het waar het tweede gebod ons nu heen wijst. Dat is het waartoe we opgeroepen worden in dat tweede gebod, om een christen te zijn. Een christen is iemand die het beeld van Christus gelijkvormig wordt. Daarom bidden we dat ook. Als we door genade, door het geloof in Christus, aan hem verbonden zijn. Heere, maak mij aan uw beeld gelijk. Dat is het ook wat apostel Paulus zegt. En wij worden alle naar hetzelfde beeld Gods in gedaante veranderd. Dat is het wonder van de waarachtige wedergeboorte. Dat wij nu niet meer gaan dienen de vorst der duisternis, maar dat wij nu gaan dienen de Heere Jezus Christus. En dat zijn beeld nu in ons hart wordt afgedrukt. En zo zegt ook de apostel Paulus het in Efeze 4. Aandoende de nieuwe mens die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Hoort u het? Weer dat beeld gaan vertonen die naar God geschapen zijn. In die herschepping, in dat wonder van die wedergeboorte, die waarachtige bekering, gewerkt door het geloof, wordt de nieuwe mens weer naar Gods beeld geschapen. In ware gerechtigheid en heiligheid. Dan ga je weer leven in overeenstemming met Gods wil. Dan ga je de zonden haten en Gods wet lief krijgen. En Paulus gaat dat dan ook heel concreet maken. Hij gaat dat opsommen in dit hoofdstuk. En hij zegt het heel duidelijk. Leg dan af de leugen. Geef de duivel geen plaats. Steel niet meer. Laat geen vuile reden uit uw mond gaan. Bedroef de Heilige Geest niet. Weer alle boosheid, bitterheid, toornigheid en gramschap en lastering. Ja, dan komen die vruchten naar buiten. Die er komen door die geloofsvereniging met Christus. Dan gaan we dat beeld hier weer in beginsel vertonen. Meiden, dan krijgen we de waarheid zo lief. Dan gaan we de leugen haten. Dan gaan we luiheid afzweren. En dan worden we ijverig in de dienst van de Heer. Dan gaan we spreken tot stichting van onze naasten. Dan krijgen we een haat tegen de laster, tegen het roddelen over anderen. Dan worden we goede tieren in plaats van vol van eigenliefde. Dan worden we barmhartig en vol van ontferming. Dan worden we mededeelzaam. Dan gaan we sterven aan ons verlangen naar goed. Dan worden we nederig. Dan sterven we aan ons hoogmoedige bestaan. Dan wordt het verlangen, Heere, dat ik toch al meer op U, o Heer Jezus Christus, lijken mag. Is dat nou ook je verlangen, U die de Heere vreest? Is dat nou je verlangen, Heere? Mag ik alstublieft op U lijken? Er is geen groter verlangen in mijn hart dan dat ik op U lijk, Heer Jezus. O, dat ik ook zo mag wandelen zoals U gewandeld hebt. Heer, en ik breng er niets van terecht. En dat is nou het wonderlijke. Dan ga je meer en meer verlangen om te leven tot zijn eer. En je komt er steeds meer en meer achter dat je er nog zo weinig van terecht brengt. En daarom ga je ook Christus meer en meer benodigen om weer profeet te zijn. Heer, zoals U de waarheid hebt verkondigd. Heer, laat mij ook een profeet mogen zijn om dat woord van U te mogen verkondigen. Heer, geef mij toch een stem om U te eren, om U te loven. Mede mag ik maar heel concreet maken. Dan ben je er ook over 14 dagen. Om wat uit te delen. Is je verlangen. Heer, dat ik ook getuigen mag, al is maar heel eenvoudig. Van Uw naam. Heer, ik begeer een priester te zijn. Om mijn leven aan U op te offeren. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Heer, dat ik dan maar sterven mag. Zo zei ik al fijn, als ik maar nuttig mag zijn in Uw dienst. O, dan begeren we koning te zijn. Koning over de zonden. Strijden tegen alles wat er in ons nog overgebleven is. Om in zijn kracht overwinningen te halen. Om weer ware priesters en koning te zijn. Om dan steeds meer en meer naar dat beeld van Christus gelijkvormig te worden. Dan mag het ook in je hart waar gaan worden. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Opdat het altoos Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Is dat ook uw begeerte, dan hebt u iets verstaan van het tweede gebod. Amen. Gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat is dat een rijke belofte die we nu met elkaar mochten zingen. Dat wie nu begeert naar dat tweede gebod te leven. Daarvan zegt u maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Heere, wat is dat groot als dat verlangen er mag zijn in het hart. Om zo u te mogen dienen, uw beeld weer te mogen vertonen. Het beeld dat we verloren zijn, maar dat u nou wilde herstellen door uw werk. In het hart van zondaren door uw Heilige Geest. Omdat u die volmaakte profeet, priester en koning bent. Omdat u die wet volmaakt gehouden hebt voor wetsovertreders. Is het mogelijk dat ook dat beeld Gods dat we verloren zijn, weer in ons leven hersteld wordt. Zij het hier nog onvolkomen, en dat is uw kind tot smart. En dat is alle reden om meer en meer de toevlucht te nemen tot u, o Heer Jezus Christus. Om uit u bediend te worden, om de kracht uit u te mogen ontvangen. Heere, blijf zo bij ons. En geef dat we zo de geboden Gods mogen overdenken. En dat het mag zijn, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. O Heere, hoe veilig gaan ze die wandelen in uw wegen. Laat het mogen zijn, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Dat we zo in die weg wandelen mogen, ziende op u, die volkomen wetsvervuller. In zijn kracht, tot zijn eer, blijf zo bij ons. Heer, en als we nu wetsovertreders zijn, leer ons daar ook de smart van omdragen. Leer ons zien wie we zijn, omdat we er niet meer in uit kunnen houden. En dat we ook krijgen te zien hoe gelukkig dat volk is. Welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van goddelijk aanschijn voort. Dat we de gelukzaligheid van dat volk zien. En onze eigen rampzaligheid. Omdat er een verlangen geboren mag worden. Om ook heilig voor u te leven. Uw naam ter eer. Blijf zo bij ons. O, de komende week. Bij alles wat nog te doen is. Dat onze verwachting dan mag blijven van u. Onze ogen op u gevestigd. Vergeef al het verkeerde. Ook wat er in de prediking was. Verzoen het. En pas het wat van u was aan de harten toe. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte uit de 10 geboden en daarvan het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.